genieten. De stof van onze overdenking voor dit middag hier is uit de Heidelbergse Catechismus, de 5e zondag aflevering. Zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus. Er staat boven geschreven het andere deel van des mensen verlossing. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel God tijdelijk en eeuwig het straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Vraag 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord: in velerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks groter. Vraag 14, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaald is? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last des eeuwigen toorns God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Deze zondag, en ten dele ook zondag 6, kan op ons een beetje eigenaardige indruk maken. U voelt in de lijn van de voorafgaande zondagen de behandeling daarvan, dat wij ook nu die lijn in het overdenken zullen terugvinden. Wat valt ons nou op in die zondagstijd en in de eerste vragen en antwoorden van zondag 6? Ons valt op dat er boven geschreven staat van des mensen verlossing, maar dat er eigenlijk nog niet veel over verlossing gesproken wordt. Het lijkt wel alsof de Heidelberger nog wat dieper ingaat op het stuk der ellende. De enige vordering die is gemaakt, zou je kunnen zeggen, is deze: dat het wel uitkomt dat we naar het rechtvaardig oordeel God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Je zou dus zeggen, er is aan al die vragen een einde gekomen en er is een erkenning dat wij strafwaardig zijn. En verder komt tevoorschijn dat wij niet door onszelf kunnen betalen, dat niemand van de schepselen voor ons kan betalen, en dat er een middelaar en verlosser nodig is. Ja, dat is dan ook alles. Is dat nou goed? Hoe moest je dat nou zien? Je weet, in de middeleeuwen heeft men op een bepaalde manier gedacht en gewerkt. Dat moet je niet onderschatten. Men heeft ook vaak wijsgerig te vragen naar God en de mens zoeken te beantwoorden. En men heeft die manier van denken, uitleggen, ook, nee, laat ik het zo zeggen, die manier van denken kom je ook nog enigszins tegen in ons leerboek. Hoe moet je dat verduidelijken? Nou zo, kijk, je hebt van een Engelse bisschop een boekje van Anselmus van waarom God mens werd. Dat is, nou ja, ik zeg niet van dat boekje, dat is een goed boekje. En er is ook veel over gedacht. Maar je zou kunnen zeggen, die man die probeert aan de hand van de reden te denken, tot de vaststelling te komen dat God mens moet worden. Nou is de reden altijd een gevaarlijke met vrouwen geweest. Want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Wij moeten dus eigenlijk vaststellen, dit kan niet. Ja, ik zal straks proberen de Heidelbergen daarin te verdedigen in die zin, dat het bij de aard en de manier van zijn onderwijs gepast heeft om het ons zo voor te stellen. Maar we moeten wel bedenken dat het onmogelijk is om buiten God, buiten de Heer Jezus Christus, buiten God die bijzondere openbaring tot deze vragen en antwoorden te komen. Dat kan niet. Je kunt toch nooit stellen dat de mens door na te denken, al zijn er nog zoveel wijze mannen geweest die het ver hebben gebracht, maar je kunt toch nooit stellen dat de mens eerst door zijn denken vaststelt hoe het is en hoe het gaan moet en hoe die middelaar nou moet zijn, God en mens in één persoon, want dat is nog nooit in een mensenhart opgeklommen. Nog nooit. Hoe zouden wij nou ooit kunnen gaan zeggen waarom hij een waarachtig en rechtvaardig mens moet zijn, en waarom hij waarachtig God moet zijn, zoals in zondag zegt, om dan te vragen, wie is deze middelaar? En dan te zeggen, dat klopt precies. Zo had ik het in gedachten. Want dat is onze Heer Jezus Christus, en dat weten we uit het Heilige Evangelie. Voelen jullie dat aan? Dat, ja, je kunt nooit langs de lijn van het denken van de mens, van de conclusies van de mens, kun je nooit komen tot een beeld of tot een werkelijkheid van hoe nou die verlosser eruit moet zien, hoe hij nou moet leven. Om dan te gaan ontdekken dat zo een je nou precies is. Dat kan niet. Dat kan niet.
En hoe heb ik vastgekluisterd de vestgekluisterd?
Dat kan niet.
Zijn
glaas weet wat hij ziet.
Zijn
oordeel is verduisterd. Maar bij alle goede dingen die die scholastici ons hebben nagelaten, dat valt natuurlijk niet te ontkennen, merk je dat ze misschien wel net als wij zo door het wijsgerig denken van een Aristoteles en andere figuren zijn aangetast. Dat ze ook in hun benadering van de waarheid daar niet helemaal van zijn losgekomen. En in hun manier van bewijzen, in dat licht kun je ook de vroegere zeven godsbewijzen plaatsen. Waarbij men aan de hand van de reden meende te kunnen vaststellen dat er een God is en hoe die God moet zijn. Maar het heeft niet geholpen. Want er kwamen weer andere wijsgeren, Kant en Hegel. En die stoten de hele zaak weer omver. En er klopte weer niets van. Maar dat lag in diezelfde manier van denken. Waarin de reden, het verstand van de mens, zo sterk als een redelijk verstand werd omschreven en dat wij toch wel een heel eind kunnen komen in het begrijpen en in het aanduiden van God en van Christus en dat God er is. Als je nou in de Heilige Schrift leest, daar heb je een heel andere gang. Daar merk je dat de ontmoeting met God altijd staat in het teken van de eenzijdige openbaring. God openbaart zichzelf. En dan is er altijd nog die restrictie bij, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien. Ik zal u verbergen in de steenrot. En ik zal u mijn achterste delen laten zien. Altijd weer in de Bijbel is het zo, dat mensen de ontdekking hebben gedaan dat God zo groot is en dat wij hem, nee, dat niet alleen, maar dat wij het niet begrijpen. Wij begrijpen het niet. Dat wil zeggen, ook de indruk dat God zo groot is nog maar zo ten dele dat we eigenlijk Gods grootheid helemaal niet kunnen bevatten. In de Bijbel merk je dat mensen tot de ontdekking kwamen dat God niet alleen groot is, maar dat hij ook de gans andere is. Heel anders. Dat hij juist niet ligt in het verlengde van mijn verstand, van mijn denken. Dat hij, ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, de gans andere is. Daarom kom je in de Christ ook die elementen tegen, dat God die God is die zich verborgen houdt. En dat hij die God is die als hij een klein beetje naar ons toekomt, dat merken wij dat. Wie zou hem zien en leven? En nou is altijd, dat werkt natuurlijk door in ons mensen ook. Wij zijn ook weer mensen met een geschiedenis, met een vorming, met een stempel. En nou, vandaag de dag is het nog nodig om dat aan te wijzen. Dat wij zo bespiegelend, zo wijsgerig, zo discursief uiteenrafelend, ontledend over God soms durven spreken. Alsof God bij wijze van spreken in het vragenboekje van Hellenbroek zit. Of in de catechismus. Of in een of ander boek. Dus ik zeg, is dat nou zo belangrijk? Ja, dat is zo belangrijk. Weet je waarom? Omdat we soms over God durven spreken. Of dat hij voor ons een open boek is en of wij erover te beschikken hebben en in onze zak hebben. En als het nou gaat om die ware God die zich een weinig openbaart. Dan moet een mens dan zeggen, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eer bestrijden. Dan merk je dat de mensen overrompeld werden in de Bijbel. En dat ze zich stof en as hebben waargenomen. En dat ze al daar de Heer een altaar bouwden. En zijn naam aanriepen. Ze gingen zijn verhandeling over God schrijven. Nou weet ik hoe God is. Al werden ze zijn vrienden genoemd, toch kun je altijd merken dat er iets van het beslag was, van de wetenschap, dat God oneindig groot is. En nu leven wij, of leefden wij, ik weet niet hoe ik zeggen moet, in een gekerstend land. Dat wil zeggen een land waar op scholen en diverse andere plaatsen en verenigingen werd gesproken, en dat is goed, over de boodschap, over het woord, over God. Alleen een beklemmende bijkomstigheid zou ik die kunnen noemen, beklemmende bijverschijnsel, kon je ook ontdekken in het verstandelijk redeneren over God op verenigingen, op allerlei clubs. De meest, je zou zeggen, bijna zeggen, heilig spannende vragen werden gesteld. Uit de Bijbel. De meest rare vragen over God. En over zijn heilig woord. Zo vaak was het zo vreselijk oneerbiedig. Alsof God een object is wat wij aan het bekijken zijn. En waarover wij onze mening hebben. En wij iets kunnen zeggen. Dat is altijd een gevaar geweest. Zodat je soms moest constateren dat op de beste scholen de jeugd vaak in de verkeerde zin het makkelijkste over God en over de leer en over dit en dat sprak. Omdat het eigenlijk alleen maar aansloot op het denken van de mens. En omdat de kinderen niet gemerkt hebben dat wij het ook niet wisten. En dat wij soms verward waren en dat we het niet meer konden zeggen. Want de kinderen dachten misschien wel, die dominee, die weet het wel. En die meester, die weet alles wel van God. Maar er is niets overgebracht, eigenlijk overgedragen. Die stille huivering. God is in de hemel. Ik ben op de aarde. En het is, je kunt het verdedigen. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. En toch zit er veel groot gevaar in. God ligt niet voor het grijpen. God ligt niet voor de hand. God is de eeuwige, de on- en onbevattelijke, die wij nooit kunnen doorgronden. En dat is een rem die wij vandaag de dag nog nodig hebben. Ja, maar als we nou de Heere mogen vrezen, hebben we het nog nodig. Altijd weer hebben we dat nodig. Om het te verliezen, om geestelijk gezien is te verzinken, vanwege mijn onkunde, mijn ongelijkvormigheid, mijn dwaasheid die voor God niet verborgen is. Opdat er iets geboren worden van de ootmoedige belijdenis die ik reeds noemde. God is groot en wij begrijpen het niet. Bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk ben, zegt God de verhevene. Nou heb ik getracht enigszins te tekenen de gevaren wanneer de mens met zijn reden iets gaat maken. Je kunt natuurlijk ook zeggen, het is nog een wonder dat de mens denken kan. Natuurlijk, ik belicht nu maar een bepaald facet ten aanzien van de openbaring van God in zijn woord. Maar hoe levensgevaarlijk het is, als de rechte kennis verdrongen wordt door een verstandelijke wetenschap en een concluderend denken, waarbij wij zeggen, nou, dat zou zo of zo moeten zijn, want op die weg gaat de kerk ten onder. Op die weg voert de doodheerschappij. Op die weg, dat raakt ook weer aan de prediking van vanmorgen, is een mens een dode wegwijzer. Die weet te zeggen, ja, Bethlehem, daar is hij geboren. Maar verder komt er niks aan de orde. Verder gaat hij naar huis. En hij weet het zo goed. Dan zie je hier in de Heidelbergse catechisme een klein, toch een stukje terug van de denkende mens. Hij bedoelt het goed. Want hij wil als het ware die enige persoon, dat enige heilsplan God, wil die zo groot mogelijk maken. Hij wil het zo voorstellen, dat we allemaal verbaasd zouden zijn. Wie heeft zulks geformeerd? Daarom gebruikt hij een bepaalde onderwijsmethode, waarbij het lijkt alsof wij door ons scherpzinnig denken tot de slotsom gekomen zijn. Als we verlost moeten worden, dan moeten we zo verlost worden en dan moet de middelaar zo zijn. Nou, kijk nou maar eens in de Bijbel. Daar staat het. Ja, en zo is het toch niet. Daarom, dat doet de Heidel derven. Laten we het daarop houden. Om ons de grootheid van hem te mogen noemen. En om Christus. Want in werkelijkheid kan ook in zondag 6 het onderwijs niet buiten Christus om. Het kan niet om buiten die God die zich in zijn belofte heeft geopenbaard aan Adam en Eva in het paradijs. Deze conclusies kunnen nooit getrokken worden buiten de geest van Christus, die in alle waarheid leidt. Als het resultaat zou zijn van menselijk denken, dan komen we nergens uit. Dit heeft te maken met wat ik nu zei, met de openbaring God in Christus. Want God weet waar. Dat er voor ons geen plaats is voor God. Dat wij ten eenenmale onbevattelijk toch en af zijn. Waar God niet in past. En dat is ook mede het grote wonder. God heeft zich in Christus geopenbaard door het ganse woord heen. Daarom kan de catechismus de hele Bijbel als het ware het heilige evangelie noemen. Omdat die openbaring van God was altijd openbaring in Christus, door middel van Christus ook. Hij kon die hoge en verhevene bekend maken door zichzelf te openbaren als de Zoon van de Vader. In die wonderlijke eenheid, ik en de Vader zijn één. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Daar wil het redendenken van de mens, wil daar bovenuit. En dat kan nooit. Dan stappen wij met verbrande vleugels op de aarde terug. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Laten we nu eens letten op deze zondagafdeling. Het gaat over de verlossing van mensen. Mensen. Ja, mensen. Je zou kunnen denken, zijn wij die naam nou laat? Ergens niet. Ergens niet. Dan hebben misschien van de een of andere boef wel eens gezegd, dat is geen mens meer. Of dat is een onmens. Maar in het licht van het woord zijn wij eigenlijk geen mensen meer. Omdat we ons als onmenselijke schepselen gedragen tegenover God en de naam. Toch heeft de Heer dat woord vastgehouden. En mogen wij het woord mens ook nog omschrijven als de zwakke, de verlorene, de zondige mens. In het licht van wat de wijze man zegt, het is bekend dat hij een mens is en dat hij niet kan richten met die die sterker is dan hij. Laat het op die lijn houden van des mensen verlossing, maar dan van die mensen die in de dood terechtgekomen zijn, die God niet in erkentenis hebben gehouden, die zich van de springader hebben losgemaakt. En alles hebben verloren. Als er dan sprake komt van de mensen verlossing, het andere deel, dan voel je aan, dan moet het uitlopen naar de Christen op het goddelijk ingrijpen, op het goddelijk wonder. Omdat overal in de Christen kom je die mensen tegen die alles op alles hebben gezet om voor eeuwig verloren te blijven en om de schuld te vermeerderen. Altijd kom je die mensen tegen in een afkeuring van de Heer. Mens zijn betekent nu niet meer zoals in het paradijs. Het betekent nu eigenlijk ook vijand van God en van de naaste. Hatelijk zijn we en elkander haten we. Dan voel je aan, hier begint al reeds iets omschreven te worden van het wonder dat mensen verlost worden. Dat mensen die niet naar God hebben gevraagd, die het niet hebben bedacht zelf, dat zulke mensen uit de goot worden opgehaald, terwijl er niets meer aan te doen is. God kan alleen door een tweede schepping, door een nieuwe schepping heen zijn doel bereiken, maar met die mensen is niets meer te beginnen. Die mensen zijn niet zo op te knappen dat ze weer aannemelijk zijn voor God. Dat moet dwars door een nieuwe schepping heen gaan. Er moet iets nieuws zijn. Voel je hoe je ongemerkt ook in die trant redeneert, waarbij ik nu even aansluit op de catechisme. Maar ik bedoel gedremd door het woord, en dat bedoelt de Heidelberger uiteindelijk ook, en daarom is het toch wel goed. Hij heeft natuurlijk ook als achtergrond het eeuwig blijvende woord, die God in zichzelf geopenbaard heeft. Hij voelt de geladenheid van de woorden van de mensen verlossing. Dat zal dan ook het moeilijkste zijn, als ik het zo eens zeggen mag. Dat zal dan ook zoiets zijn, dat komt uit in het woord van God, dat het ook zoiets is, als een leven uit de dood. Als doden die van onder de wateren geboren worden. Als iets wat in geen mensenhart kan opklimmen. Dat zuiver alleen een daadzaak van God is. Want mens zijn betekent nu een tegenwerker zijn. Mens zijn nu, nu wij God hebben verlaten, betekent dat wij geen voorvechters meer zijn voor God en voor onszelf. En dat is met eerlijk gesproken de onmogelijkheid van het zalig worden onderwijs. Dat kan niet meer. En daar gaat hij nog even op in. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel God tijdelijk een eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Nee. Uw man zegt dus dat hij het verdiend heeft. De past wordt aan alle kanten afgesneden. Tijdelijk, dat is de straf in de tijd die over ons komt. En eeuwiglijk, eeuwige straf, dat betekent de straf ook na dit leven, de eeuwige dood. Hij heeft het verdiend. Hoe komt die man eraan? Ja, dat heeft de Heilige Geest geleerd. Dat heeft hij geleerd uit de eeuwige liefde God. Let wel hoor. We houden de lijn vast voorlopig. Dat heeft hij niet geleerd door een optelsommetje te maken. Van dit heb ik misdreven en dat heb ik gedaan. Ja hoor. Ja, dat is wel de doodstraf waard. Nee. Nee, want als hij aan het eind komt, dan vergeeft hij zijn eigen alles. Want zo heb ik het niet bedoeld. En hij heeft toch ook zijn betere ik nog achter de hand. Dit kan nou alleen verklaard worden uit de eeuwige liefde God. Maar dan moet je weer eens terug naar die wet. Wij denken, als wij die woorden horen van het antwoord, hè? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden. Dan denken wij, uiteraard, aan die deurwaarde. Of aan dat bericht dat ons meedeelt. Als er binnen die tijd niet betaald is, dan gaat de plank erop. En dan denkt hij misschien, ik wou dat die man dood viel. Ik wou dat er wat gebeurde. Je krijgt dan als het ware, je hebt dan een afkeer van de gerechtigheid. Een afkeer van. Luther zegt ergens, ik haatte dat woord gerechtigheid, want altijd kwam dat woord maar weer terug. Nou, en dan is het kort. Ik heb het niet. Zo kun je dat op natuurlijk gebied indenken. Iemand die werkelijk een vordering op je heeft. Dat je doet of dat je niet thuis bent. Je houdt de deur op slot. En je wacht maar weer af tot de volgende keer. In de hoop dat je hem aan ziet komen en dat je wegkruipt in je eigen huis. Zo ligt het nou vaak ook tegenover God. De gerechtigheid van God. Maar dan moet je goed luisteren. Die gerechtigheid van God is niet alleen een strafoefenende gerechtigheid. Die gerechtigheid van God is ook liefde. Is ook liefde. Wij zetten de deugden God tegenover elkaar. Net alsof de deugden van God met elkaar in strijd zijn. Met elkaar worstelen. En wat zal het nu winnen? Gerechtigheid of liefde? Dat is dat weer veel te menselijk gedacht. God is niet met zichzelf in strijd. Want die gerechtigheid is ook liefde. Kun je dat nou aanvoelen? Dat God, als hij nou zijn gerechtigheid zou opheffen, dat zou het verschrikkelijkste wezen wat je ooit in kon denken. Ja, het bestaat niet. God is God. Maar ook voor u. U denkt misschien. Of ik, ja. God die geeft zijn wet. Ja, wat moet ik ermee? Durf toch, je zou een hekel krijgen aan die brief van God. Maar het is uw leven, mijn leven. De Heere God heeft gezegd, het is uw leven. Als God dat loslaat, dan hou je maar één ding over, dan is alles leven. Als kruipen we in het verderven, in de ongerechtigheid en in de zonde rond, dan is alles leven. Dan kunnen we net zo goed in de hel leven als in de hemel. Als ik dat loslaat. God handhaaft en gerechtigheid uit eeuwige liefde. Want als God dat loslaat, dan is de band en de mogelijkheid en de verhouding voor eeuwig doorgesneden. Dan heeft God niets meer met ons te maken. Dan zijn we weg. Dan verroeten we toch in alle eeuwigheid in het vuil. En een handhaaf God die dat uit liefde. Want God zegt, ik wil mensen. Ik wil weer mensen. Ik wil een volk dat de hemel en de aarde erfelijk zal bezitten. Dat daarop wonen zal, naar mijn raad. En als ik nou mijn recht loslaat, dan vernietig ik die mensen voor eeuwig. Dan zijn ze eeuwig ongelukkig. Want God weet wel dat ons leven alleen maar kan bestaan als er is wat de wet beoogt, liefde tot God en tot de naaste. Liefde. Daarom kan God niet tegemoet komen aan onze Adamsinstelling. De deur slot. Voor een aardse deurwaarder zou je nog, als je daar de deur erop doet, dan zou je nog begrip voor op kunnen brengen. Want die kerel die stom van mij te goed hebt, die heeft nog veel meer dus te lezen. Dat hangt er niet vanaf en mij ook niet. Je zou nog kunnen zeggen, we zijn tenslotte allemaal failliete mensen. Maar denk dat nou eens in die verhouding zoals het woord ons openbaart. God en de mens. God en schepsel. God die de mens vasthoudt, wijst door vast te houden aan zijn gerechtigheid, die ons leven is. Hoe zou ooit een mens weer voor God gebracht kunnen worden in de gelukzaligheid als God zijn recht loslaat? Onmogelijk. Voel je nou ook aan dat liefde en gerechtigheid, die kun je niet tegenover elkaar zetten. Dat de liefde zegt, nou laat ze maar. En dat de gerechtigheid zegt, grijp ze, ze hebben de dood verdiend. Dat kan niet. Het is juist eeuwige liefde dat God zijn gerechtigheid openbaart. En dat hij zijn heilige woorden deed horen op Horeb. Dat is een liefde. Anders kunnen wij nooit meer gelukkig worden. Kunnen we nooit meer behouden worden. Want dan zou God lief. Dan zou het zo zijn dat je ook buiten God eeuwig gelukkig kon worden. En dat het niet waar is wat God gezegd heeft. Hier, dit is nou je leven. Mij lief hebben en de naaste. Dat zouden we niet waar zijn. Dan zouden we met onze eigen liefde al voor eeuwig gelukkig kunnen zijn. voel je aan. Als het staat, er wordt gevraagd naar een middel. Waardoor we de straf zouden kunnen ontgaan, dan kunt u dus zeggen, ja, dan komt de mens weer aan hoor. Die wil er zeker onderuit. Ach, ik zei toch, het gaat over de mensenverlossing. Het gaat niet over mensen met hun grote woorden van gooi mij maar in de hel. Het gaat veel meer over mensen die met een Job en Jeremia vragen. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Ik zal tot God zeggen, verdoem mij niet. Je bent een mens. Je bent een mens. Je hebt mensen die met ware doodsverachting de doodstraf hebben ondergaan. Gelovige en ongelovige mensen. Die hun hoofd op het blok hebben gelegd. Zonder dat er blijk was van enige ontroering of emotie. Maar als ik bij God moet komen. En geconfronteerd word met die hoge, eeuwige God. Zou ik dan in de werkelijkheid zeggen, ach, er hoeft voor mij geen middel gezocht te worden. Ik heb het verdiend. Ach, zou het zo kunnen zijn, daar zie je nou die kleine, nietige mens. Met handen en een hart vol overtreding is er nog een middel om de straf te kunnen ontgaan en tot genade te komen, tot ontferming, tot fun. En dan staat er God wil aan zijn gerechtigheid genoeg. Nou wil dat antwoord, zoals ik het nu uitleg, niet zeggen, er is geen middel. Nee, dat niet. Maar het wil ons als het ware voorhouden dat er gerechtigheid moet zijn. Anders kun je nooit meer gelukkig worden. Dan kun je nooit meer zalig worden. Dat zou geen liefde zijn. Gods liefde die verschenen is aan de mensen. Als God zou zeggen, ik trek alles in hoor. Je hoeft mij niet lief te hebben, je hoeft de naaste niet lief te hebben. En waar geen wet meer is, er is geen overtreding. Dat zou geen liefde zijn. Dan zouden wij overgeleverd zijn aan de eeuwige dood en de ontbinding. Maar nou is het liefde. God wil dat hij zijn gerechtigheid genoeg ziet. Je zou het eigenlijk moeten uitbreiden. Want hier wordt alleen gedoeld op de eis. Dat er betaald, de straf moet worden. De onbetaalde rekening. Maar als we maar wel bedenken, daar hoort ook bij het leven in de gerechtigheid. Niet alleen het dragen van de straf. Maar God wil wederom een man hebben. Die goed is voor zijn aangezicht. Die hem lief heeft boven alles. En de naaste als zichzelf. Dat wil God. Dat is de eeuwige liefde in de gerechtigheid. Dat het niet anders kan. God blijft zichzelf getrouwd. Daarom moet het er leven. En nogmaals, het gaat over het offer natuurlijk ook. Maar denk er dan bij, beste mensen, dat het er moet leven. vandaag en gisteren en morgen. Niet alleen dat offer dat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, maar het leven naar zijn goddelijk bevel, dat moet er wezen. Het leven in de liefde tot God en tot de naaste, het moet er zijn. Niet alleen het dragen van de straf. Want dan had de Heer Jezus met eerbied gesproken wel gelijk als een volwassen mens aan het kruis gehangen kunnen worden. Waar was dan al die spot en die smaad en dat leven van gehoorzaamheid en vernedering en kruisdragen, waar zou dat dan nog voor nodig zijn geweest? Dan was het met de kruisdood alleen maar afgelopen, dat was genoeg. Maar nu heeft hij 33 jaren geleefd in de dingen van de Vader. Let maar op. En dat wilde God. Er moet naar geleefd worden. Het moet gedaan worden wat God wil. Want dat is je leven. Is het niet zo dat we eigenlijk, ja, we kunnen er niet komen. Is het eigenlijk niet zo dat het altijd nog uitgekomen is? Dat het leven buiten Gods wet en tegen zijn wet heeft ons alleen maar ongelukkig gemaakt. Heeft ons alleen maar dieper in de put getrokken. Heeft ons van alles beroofd. Die tegen mij zondig, die doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haat hebben, de dood lief. Is het niet de praktijk van uw leven? Is het dan niet de dood? De onvrede, de onrust. Kun je begrijpen dat God met eerbied gesproken uit eeuwige liefde wil hij niet zeggen, nou ik snij die banden maar door. Hoef voor mij niet meer. Want dan waren wij afgesproken. Dan waren wij voor eeuwig afgesproken. Als God zou zeggen, het hoeft niet meer. Dan was dat gelopen. Dan gold voor ons wat Jezus heen zegt, zo blijf dan in de zon. Verzoen te maken. En nou, God wil een mens. God wil gerechtigheid. Liefde, wat is gerechtigheid? Daar kunnen we alleen in ademhalen, in behouden worden, in leven. In het licht dan van die openbaring God in Christus Jezus. Want als je naar de duivel kijkt, dan kom je er niet achter. En als je naar je eigen kijkt, dan kom je er ook niet achter. Maar als je naar je eigen mag kijken in het licht van Golgotha. In het licht van zijn hele leven hier op aarde. Kunnen wij door onszelf? Oh nee. En dan niet alleen betalen mensen. Ja, er moet betaald worden, ik wil dat ten volle beklemtonen. Maar ik wil het ook nog dichterbij brengen met Gods hulp. Vandaag de dag, al zou ik nou voor eeuwig verdoemd zijn. En ik heb 50 jaar te leven op aarde. Zal het dan niet tot leven in zijn, als ik vandaag de dag mijn wil mag doen? Zijn wil, de alle tijden zijn wetten af. Want anders kan een mens weer zo onpersoonlijk, verstandelijk gaan redeneren over de voldoening, over de straf die hij gedragen heeft. En dan vergeet ik dat er nog meer is. Dan vergeet ik dat ik vandaag, deze dag, een waarachtig mens nodig heb, die in mijn plaats het gedaan heeft. Niet alleen geleden, maar gehoorzaamheid heeft betracht. God wat heeft opgeluisterd en verheerlijk. Kijk, wij kunnen niet. Wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Nou, je zou zeggen, wat heb ik dan voor een indruk ervan, man? Ja, het gaat over des mensen verlossing. Over des mensen. Niet over boetelingen die zichzelf tot een boeteling hebben gemaakt. En die zeggen dat ze geen zonde hebben. Maar het gaat over zondaar. Die de schuld dagelijks nog meer maakt. Dan wordt het nog dringender. Dat er een nieuwe schepping komt. Ja, ik spreek nou met als achtergrond het heilige evangelie, hoor. Ik bedoel dus niet ons rationele denken om uiteindelijk te zeggen, zo moet hij zijn. Ik spreek met als achtergrond het heilige woord van God. Maar dan voel je wel aan, als ik de schuld dagelijks neermaken moet, dan kan het niet anders uitlopen. Dat er bij mij is de weg dood. Die is doodgelopen. Ik zit in een slot waar ik niet meer uit kan komen. Er is nog maar één weg. En dat openbaart het woord van God. Ik maak nieuw. Ik heb iets nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Dat is het goddelijk nieuwe. Maar buiten dat. Nou, er is er ook niks meer te bedenken. Want er is geen bloot schepsel, dat betekent een gewoon schepsel. Een mens. Een mens. Een gewoon mens. Of een engel. Nee, hier duidt het eigenlijk aan of dat er nou buiten de mensen nog ergens wat is. Een engel of wat dan ook die voor ons zou kunnen doen. Nee, het is er niet. Het is er niet. God wil aan ons de schuld straffen. Die de mens gemaakt heeft. En een gewoon schepsel kan de last van de toren God niet dragen. Hoe weet je dat? Uit het heilig woord van God. Niet uit mijn denken, maar uit het woord van God. Want als dat vuur bij die doornstruiken komt, dan vliegen ze van verre al in brand. Want het is onmogelijk. We hebben een nieuwe schepping nodig. We hebben dit nodig. Ja, niet dat het daarom gekomen is, hoor. Dat wij eerst de noodzaak hebben uitgedacht nogmaals en dat het toen gekomen is. Dat kon niet meer. Maar wij hebben nodig. De Heilige Geest zal over u komen, Maria. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden. Zal God zoon genoemd worden. Dat zal nou weer God zoon genoemd worden. Niet alleen omdat hij het is. De eeuwige zoon des vaders. Maar ook omdat hij het wezen zal. In zijn gehoorzaamheid tot in de dood. Zal hij getrouw zijn. In alle dingen die wij God te doen zijn. Kijk, laten we daarmee naar huis gaan. En zeggen, de Heidelberger heeft op grond van de schrift ons prachtig duidelijk te maken Gods gerechtigheid te worden. Hij wil het. Hij wil. Want als God die gerechtigheid loslaat, jullie denken, ik ook, hè. Dat zou eenmaal een mens zeggen, ja, bij gerechtigheid dan denk je, oh, dat is hopeloos. Dat kan nooit. Als God gerechtigheid, maar je vergeet natuurlijk dit, dat in de handhaving van het recht de liefde is. En dat God nou die gerechtigheid heeft geopenbaard in Christus. Niet alleen in zijn lijden, maar in zijn ganse smatteren. Zo wilde God nou een mens zien en leven. Nou, dan kunnen wij toch niet nalaten als staat het dan niet letterlijk hier in het leerboek om te zeggen. Zometeen is er nou om geopenbaard en getreden. Die man van smatten, verzocht in krankheden. Die gehoorzaam geweest is tot het dood. Die de Vader heeft geëerd en getreden. Voel je nou ook aan wat Paulus zegt. Die in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Die is een nieuwe schepping. Want het kan geen opgelapt zoutje zijn. Dat wil God niet. Dan zou die zijn gerechtigheid afgeschoven hebben. Kom, het gaat om waarachtig een echte nieuwe schepping. Een mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Kun je nou ook verstaan dat de hoofdvraag is niet in de eerste plaats. Hoe krijg ik Christus in mij? Dat ik op hem lijk. Maar de hoofdvraag gaat worden. Hoe kom ik arme draag in hem? Dat is de hoofdvraag. Dat ik in hem gevonden mogen worden. Niet hebben in mijn gerechtigheid. Maar weggescholen in hem. Dan komt niet de mens via zijn heiligmaking tot een rechtvaardigmaking. O nee. Maar dan vloeit de gerechtigheid God in Christus. Die vloeit hem tegen. En dat is dat we daar alle een houvast aan mogen krijgen. Door het allerheiligste geloof, de werken van de Heilige Geest. Amen.